Goedemiddag.
Goedemiddag.
Ja. Dat is iets nieuws. In de middag. We zingen vanmiddag 3 teksten. En ik hoorde dat net welke teksten dat zijn. Maar het is, ik weet het geloven of niet. Ik heb uitgerekend of we die 3 teksten iets opgeschreven. En daar zou ik over willen praten. En ik moet erbij zeggen, dat is niet omdat ik helderziende ben. Want het is eerder het tegendeel. Ik heb dat absoluut niet. Wie ook niet? Wie is er wel helderziende? Oké. Een van de teksten. Het zijn heel verschillende teksten. Maar een van de teksten is een beetje kil. Dat wordt ook in het boeddhisme zelf wel gezegd. Over de tekst van eenheid en veelheid. En toch is dat een... Ik heb een keer een paar hoofdstukken daarover geschreven in mijn boek Kloppen waar geen poort is, omdat het meer dan een mens kan doen. Omdat die in heel veel opzichten weerbarstig is. Eenheid en veelheid, alle tegendelen worden genoemd, licht en donker. Het zet heel veel op losse schroeven waar wij denken en houvast aan te hebben. Maar er is één regel bij die dat vooral doet. Dat valt misschien niet zo op, dat is niet voor iedereen zo. In elk geval voor mij is dat altijd in het begin een heel... als je echt tot je laat doordringen wat er staat, is dat schokkend en ontredderend. En tegelijk is dat het meest bevrijdende. Het is raadselachtig, daar staat... Oorzaak en gevolg komen voort uit dezelfde bron. Oorzaak en gevolg... Oorzaak en gevolg komen voort uit dezelfde bron. Dat is zo onwaarschijnlijk. Dat staat haaks op alles wat in onze genen zit. Wat zo diep in ons zit. Er is een oorzaak, dus er is een gevolg. Denkt u maar aan de wet van het karma. Dat is, er is een oorzaak, er is een gevolg. Overigens is, dat is ook niet zo bekend, uit de oorspronkelijke teksten van de Boeddha... Daar zijn getuigenissen bij die heel kritisch zijn over het gebruik van het woord karma, bijvoorbeeld in het hindoeïsme. En toch duikt het altijd weer op, ook in het boeddhisme. Uiteindelijk zegt de Boeddha, waarom de dingen er zijn zoals ze zijn, onttrekt zich aan onze menselijke, aan de mogelijkheid van onze kennis. Dat weten wij niet. En tegelijk weten wij, er is natuurlijk oorzaak en gevolg. En een van de eerste onmogelijke vragen, koans, die je krijgt in de Zen-traditie, waar van alles over geschreven is, wat het niet duidelijker maakt. Dus ga niet denken van, ik lees wat erover staat, want het spitst de impasse alleen maar toe, en dat is ook de bedoeling. Dat is, als het zo is, dat oorzaak en gevolg voortkomen uit dezelfde bron. En die bron is niet iets buiten ons. Die is niet ergens achter ons of diep binnenin ons. Dat zijn wij ook. Dat is tegelijk zo. Maar als dat zo is, ben je dan vrij van oorzaak en gevolg. Een bekende verhaal, om even te noemen uit de traditie van de Zen. Het is gewoon een mooi verhaal en het is een beetje grappig. En zoals alle Zen-verhalen zet het je ook op het verkeerde been. Er was een monnik, een Zen-monnik in China, in een klooster. En die kreeg 's nachts een verschijning van een andere monnik uit eeuwen geleden. En die zei, ja, help mij alsjeblieft, want ik zit met een vraag waar ik niet uitkom. Ik kreeg ooit de vraag op, juist in verband met die diepe ontdekking, hè, dat is echt, dat is zo wezenlijk en het is zo waar. Oorzaak en gevolg komen voort uit dezelfde bron. En nogmaals, vergeet niet hoe diep het in ons zit. Alles wat gebeurt heeft voor ons een oorzaak en een reden enzovoort. Wij kunnen ons niet anders de wetenschap voorstellen, het leven voorstellen. Alles hangt samen met alles. En toch, het komt voort uit dezelfde bron. En die bron is het meest wezenlijke. Dus, die monnik zegt, toen ik die vraag kreeg, is dan iemand die ontwaakt is, die is dus vrij van oorzaak en gevolg. Maar toen heb ik ja gezegd. Die is vrij van oorzaak en gevolg. En ineens veranderde ik als straf voor het verkeerde antwoord in een vos. En toen heb ik honderden jaren, duizenden jaren misschien, als een vos heb ik me daar moeten voorbewegen op aarde. Maar ik hoop dat ik eindelijk van dat vossenleven verlost word, want ooit was ik toch een keurig nette zenmeester en nou ben ik een vos. Dus help mij alsjeblieft, wat moet ik zeggen? En dan is dat antwoord, en dat zet ook geen zoden aan de dijk, dus denk niet, gelukkig dat dat daar even staat. Hij zegt, en het is wel heel erg mooi, het wordt op verschillende manieren vertaald, maar de manier waarop ik het in mijn zen, in mijn Chinese traditie leerde, dat was, daar staat, de law, de wet van oorzaak en gevolg, not obscure anymore. Die is niet meer duister. Met andere woorden, ineens spettert het licht er vanaf. Maar het is wel degelijk oorzaak en gevolg. Maar het is totaal op een andere manier. En hoe moet je dat? Dat is, eigenlijk staat daar ook, het is een wonderlijke openbaring van die diepste bron waar oorzaak en gevolg uit voortkomen. En het is een wonder dat ze eruit voorkomen. Maar het is dus precies radicaal anders dan alle plaatjes die wij hebben van oorzaak en gevolg. En dat uitleggen, ja, ik heb voor elke vergelijking gehad, maar ik heb het altijd maar, het is trouwens wat ik als, denk ik 20 jaar geleden ook al eens zo ergens in België verteld heb, maar misschien hier ook wel. Je kunt het een beetje vergelijken. Je hebt oorzaak en gevolg van dominostenen die achter elkaar staan. Daar kun je hele patronen mee maken en dat weet u, die staan vlak achter elkaar. En je gooit er eentje om en je ziet ze zo helemaal ritselen en ze donderen allemaal ondersteboven. Dat is de kille, ijzeren, deterministische wet van oorzaak en gevolg. Dat is verstikkend. Dat is dodelijk. Als dat het is, dan is daar geen uitkomst. En wat die tekst zegt, not obscure anymore, dat kun je, dat is ook een vergelijking trouwens, ik heb hem uit de Russische literatuur natuurlijk, daar heb ik eigenlijk alles uit. Evenzeer als uit deze teksten, vandaar dat ik die dadelijk nog zal noemen. Maar een auteur waarvan ik hoop dat u hem ooit leest, want het is vertaald, maar ik heb er alles over gesproken, een atheïst, maar de meest mystieke schrijver van de Russische literatuur, Zamyatin, die beschrijft dat als een bloem. Heel het bestaan is een bloem, en er zijn bloemen die maar naar 1000 jaar of naar 1 miljoen jaar ineens zich manifesteren. Totaal nieuw, totaal nieuw. Nooit eerder. Nooit eerder. Dat is, en wij weten, het mooiste wat er is, het grootste wonder is, dat een zaadje een bloem wordt. En überhaupt dat iets met een zaadje begint, is net, Louise heeft net het tweede kleinkind gekregen. Nou, ik heb dat dus van dichtbij meegemaakt, op afstand dan, maar ja, vanaf het begin. Maar het is toch, het is echt iets heel wonderlijks. En als je dan zo'n kindje ziet, dat is echt ontroerend. Dat is toch eigenlijk een groter mysterie en een wonder dan dat daar plotseling een kindje uit de hemel komt vallen zo. Ik weet niet of u wel eens Herman Vinkers gezien heeft over Kerstmis. Heb je dat wel eens gezien? Daar zie je zo een baby zo plons ineens door het dak vallen. Dat is een wonder, maar het is eigenlijk spectaculair. Maar dit hele bestaan, dat zich ontvouwt en grenzeloos ontvouwt. En dat wij niet weten hoe het zich ontvouwt. En dat er nieuwe dingen zich steeds in ontvouwen. Ook in het boeddhisme. Bijvoorbeeld naast de tekst waar deze regel uitkomt, oorzaak en gevolg komen voort uit dezelfde bron, ene ten verre, is daar de tekst die wij zingen, Dharani van de grote mededogende. Dat is iets wat ooit opnieuw ontdekt is in het boeddhisme, pas 500 jaar na de Boeddha. Heeft het toen niet eerder bestaan? Jawel. Het heeft er altijd bestaan. Want er wordt gezegd in die Dharani, laat ons ingaan tot het hart dat luistert. Het is de volheid en de zingeving en de grond en de loutering van alles wat is. En er wordt ook gezegd voor alle eeuwen, voor de tijd. En tegelijk is die ontdekking iets nieuws. Iets nieuws. Oorzaak en gevolg komen voort aan dezelfde bron. Fijn, dat is interessant, dat is mooi, maar het is kil. Maar dat er een Dharani is, of dat de hymne van de wijsheid voorbij alle wijsheid is, die dat ook zegt, hè? Die dat ook zegt dat daar die diepste grond van het bestaan, Die oorsprong, die bron van oorzaak en gevolg is ook de bron van die grenzeloze compassie, van dat hart dat luistert. En dat is het grootste. Vandaar dat in een van de teksten die wij noemen, de Avatamsaka, altijd zo, dat dat benadrukt wordt in die inleiding, zonder het hart van liefde en mededogen, is de meditatie, hoe belangrijk ook, ook al ontdekt die oorzaak en gevolg komen voort uit dezelfde bron, punt, als het die punt is, en geen komma, dan is het niks. Het is juist dat daar alles uit voortkomt, uit die bron. Ook dat mededogen. Ook wat uitgedrukt wordt in de hymne van de wijsheid voorbij alle wijsheid. Want het is moeder en oergrond van al wat is. Of oermoeder en grond van al wat is. Of hoe de bodemloosheid en licht vol mysterie. Maar het is allereerst compassie. En nog een keer compassie. En dat is ooit iets nieuws. En ook voor ons is dat soms iets nieuws. Zoals het voor Hisamatsu ooit nieuw was. Dat hij tot zijn schande zegt, ik was met de Zen, en toen was hij toch al echt een autoriteit. Ik ontdekte toen pas dat ik eigenlijk met die eerste gelofte geen raad wist. Dat komt later. Die eerste gelofte, nou ja, dat andere, dat kon allemaal werken aan jezelf. En oorzaak en gevolg en al die dingen, poortloze poorten. Maar dat eerste, wat Masao Abe ook altijd zei, en wat hij later steeds zegt, en hij zet er met schaamte erbij, omdat ik het niet altijd gezien heb, is het belangrijkste. En ik moet zeggen, voor ons allemaal is dat, en daarom herhalen we het, dat we dit wakker houden. Want het is nooit vanzelfsprekend. Ook voor mij niet. Het is zo gauw dat je daar blind voor raakt. Dat het iets van ons samen is, wat wij doen. Parasamkate. Hè? En dat dat grote ontwaken waar de Hartsutra over praat, hè, dat ook, dat heet Anuttara Samyak. Samen, Sambodhi. Dat is iets wat levend gehouden moet worden. Altijd opnieuw. En dat het levend gehouden wordt, is ook een wonder. En dat wij het levend houden, en dat wij het op kunnen noemen, is ook een wonder. En dat wij ons inspannen, zoals Dogen ergens zegt, zelfs onze uiterste inspanning. Ik vind dat ook zo'n tegenstrijdige, maar wonderlijke. Zelfs mijn uiterste inspanning is uiteindelijk een volkomen gratuïte expressie van de Boeddha Dharma. Zeg maar, die komt ook voort uit die geheime bron. Uit die geheime bron waar oorzaak en gevolg van komen, komt ook mijn handelen. Dus ik handel en ik denk en ik voel het als, dit is mijn uiterste inspanning, maar uiteindelijk is het een wonder dat ik dat kan doen. En op allerlei manieren wordt dat uitgedrukt. Soms in dingen waarvan je denkt, ja, daar kan ik niet goed bij. Hè? Een hele beroemde zen-gezegde, wat op zich prachtig is, dat is van die leek Pang, hè? Uit de 8e eeuw. Hoe wonderbaarlijk en ontzagwekkend, ik put water en ik draag brandhout. Heb ik nog nooit gedaan. Ja, brandhout heb ik nog wel eens gedaan. In de oorlog heb ik dat nog wel gedragen. Maar dat kun je van alles zeggen. Hoe wonderbaarlijk en ontzagwekkend die eerste gelofte wordt ontdekt. Alles wat wij uitdrukken, wat wij doen en waarvan wij denken ik doe het. Dat blijft een paradox. Dat is ook niet uit te leggen. Dat was ook voor Dogen een paradox. Dogen kon heel weinig met een tijdgenoot Shinran. En allebei, daar heeft Masao Abe, mijn eerste leraar, prachtig over geschreven. Allebei proberen ze in hun eigen taal dit uit te drukken. Maar allebei hadden ze een totaal ander verleden. Allebei botsten ze op een andere muur. Allebei hadden ze een andere aard. Dogen was diep geraakt door de vergankelijkheid van alles. En ook diep geraakt door wat hij hoorde in het toenmalige boeddhisme van het klooster waar hij uitkwam, dat je eigenlijk niks hoeft te doen. Want oorzaak en gevolg komen voort uit dezelfde bron. Wat maak je dan druk? Dus ik hoef niks meer te doen. Dat is een denkfout. Maar dat was voor hem niet alleen een denkfout. Daar brak iets door. En dan komt zijn ontdekking van, vandaar ook zijn nadruk van, dat wij niet zitten voor een doel om de verlichting te bereiken. Maar dit wat wij doen is het al. Maar wij doen het wel. En wij brengen het tot uitdrukking. Maar we maken het nooit vast aan een doel, want dan heb ik weer oorzaak en gevolg. Het is zijn manier. En Shinran, die zat met een heel ander probleem. Die voelde zich als mens mislukt. Die voelde zich als boeddhist en als monnik mislukt in alle opzichten. Zo diep dat hij dacht, nou ik ben de meest verlorene. En dan ontdekt hij, dat is natuurlijk hetzelfde, maar het klinkt warmer, dat grenzeloze mededogen van de Dharani, wat we vanmiddag zingen, of van die moeder en oergrond die al wat is, die grenzeloze compassie die zich in alle wegen vertaalt, dat was zijn ontdekking. Wat ik ook doe, ik zeg het maar met mijn woorden, want dat was ooit, toen dat voor mij levend, heel erg levend, je kunt er niet uitvallen. Wat dat betreft voel ik me misschien meer verwant met Shinran dan met Dogen. Maar zijn ontdekking was, ik kan het niet, ik hoef het niet, die geheime bron, daar kan ik mij grenzeloos op verlaten. Maar als ik nu wat dan ook doe, bijvoorbeeld zitten, maar dat deed hij niet erg veel, als ik mijn handen vouw, dan zegt hij eigenlijk hetzelfde als Dogen, dan is dit een spontaan in mij opwellende uitdrukking van mijn grenzeloze dankbaarheid en mijn ontroering om die gelofte van Amida Buddha, of zeg maar van Kuan Yin, om wat in de Dharani wordt uitgedrukt, of wat in de hymne van de wijsheid wordt uitgedrukt, die grenzeloze dankbaarheid. Maar het blijft iets wat tegen al ons denken en al ons voelen ingaat, dat oorzaak en gevolg voorkomt uit dezelfde bron. Het lijkt te verlammen, het lijkt alsof je dat niks meer kan, maar ook nogmaals wat wij tot uitdrukking brengen, elk moment, met vuur of zonder vuur, dat blijft een wonder. Of het nou brandhout is, of wat dan ook. Makkelijk is dat niet altijd. Maar ik zou eerst deze ontdekking in het boeddhisme, die in die teksten worden uitgedrukt, een beetje dichterbij willen halen met wat ik las voordat ik die boeddhistische teksten ooit zelfs ontdekte. Dat was toen ik met die Sovjetliteratuur bezig was. En één auteur daarvan, het staat ergens wel in mijn oude boekje, maar dat is ook al van 1968. En ik heb het geschreven in 1964, dit verhaal. Dus u kunt nagaan, dat is een halve eeuw. Nee, dat is langer, ja, een halve eeuw geleden. Dat was een schrijver in Rusland. Hij lijkt uiterlijk een beetje op Georges Brassens. Kent u die? Bekent iemand die met die liedjes en zo'n snor? Ja, of liever, ja. En dan speelde hij altijd op een gitaar. Op een gitaar. En dan zong hij liederen. En dat was zo indrukwekkend. Dat ging hierover. Dat ging over deze ontdekking. Maar in een warme taal. En het was zijn unieke ontdekking. Dat heeft hij beschreven. Deze dingen die wij zingen in die moeilijke teksten uit een andere cultuur, in een andere taal, ontdekte hij. En daar schrijft hij over. En één verhaal, ik zal het nooit vergeten, dat was voor hem, het verhaal heet promoties, het is, hij vergelijkt zichzelf met een opgezet dier op sterk water, wat ineens levend wordt. Zo intens is die verandering geweest. En hij beschrijft dan, hoe dat voor de eerste keer tot hem doordringt, dat wij niet weten waarom de dingen er zijn. Zoals de Boeddha dat zegt, wij weten niet waarom de dingen gebeuren, of zijn zoals ze zijn. Maar hij ontdekte het op een heel nuchtere, laten we zeggen, op een Russische manier, in een nacht, dat hij op een stoep zit, op een zomernacht, en naar de sterren kijkt, en dan zo die ontdekking doet. En dan schrijft hij zoiets van, in deze wereld, waarin de lach en de vreugde en de tranen naast elkaar bestaan, en waarin de schoonheid bestaat, en de lelijkheid, en waarin vooral wij de liefde hebben uitgevonden of ontdekt, liefde hebben ontdekt. Hè? En de betrokkenheid op ontdekt. En het geschenk van bloemen en al die dingen noemt hij op. Daar kan niets zomaar zonder, daar kan niets zomaar bestaan. Alles heeft zijn geheime, onpeilbare, diepste bron en achtergrond. Alles, alles. Waarom zit ik hier in deze nacht? Zonder dat ik dat weet. Waarom is alles zo stil? Zo gaat die tekst verder. Maar het diepste wat hij uitdrukt in al zijn liederen is wat hij daar ontdekt, de betrokkenheid. Maar ook tegelijk, wij weten, kan er soms iemand zeggen waarom de dingen er zijn zoals ze zijn. En bij hem betekent dat ook tranen van ontroering. Tranen van ontroering. Hij kan niet uitleggen waarom dat hem blij maakt. Je zou kunnen zeggen, als ik geen zekerheden meer heb, als ik niet eens meer weet waarom ik iets doe. Wat dan? En toch is dat voor hem het meest bevrijdende. En hij zingt daar alleen maar over. Prachtig. Ik heb plaat van hem in het Russisch, sommige van u ook er zijn. Dat is zo hoopvol en dat is zo vol grenzeloos oervertrouwen, zonder dat wij kunnen zeggen waarin. Onze sutra's drukken het op één manier uit. Hij drukt het op een manier uit die heel dicht in onze tijd ligt. Maar ook hij praat over het doen. Het tot uitdrukking brengen. En dat lijkt ook makkelijk, hè? Niks werkt, wat ga je doen? Dat is eigenlijk hetzelfde. Dat is ook, ik kan niet op een motivatie terugvallen, op een oorzaak. Ik kan niet eerst beschrijven, waarom ga ik dat doen? Waarom ga ik de dingen doen? Waarom zit ik hier op een stoep? Dat is één ding. Waarom ben ik ontroerd? Maar waarom maak ik soms keuzes? En waarom maak ik die keuzes? En waarom maak ik soms verkeerde keuzes? Dat je dat achteraf ontdekt. Wat op dat moment? Ik weet het niet. Ik heb daar ooit eens ook iets over geschreven. Want voor mij, dat heeft mij ook erg geraakt. Ook uit mijn eigen leven. De motivaties, die kan ik wel opdreunen. Ik kan zeggen waarom ik iets deed. Toen ik ooit monnik wilde worden. Ik had allerlei redenen. Maar die redenen deden het niet. Mijn motivaties, ik heb ook alle reden om dat tussen haakjes te zetten. Ik weet het gewoon niet. Maar ik heb ze wel altijd genoemd. En ik probeer het nog. En dat doen we allemaal. En motivaties is iets heel raadselachtigs. En gelukkig dat dat ook in de Hartsoetra staat. Hè? Van, daar staat eerst over vorm. Vorm is leegte en leegte is vorm enzovoort. Hè? Zo is het ook met denken en met motivatie en gewaarzijn. De diepste grond van onze motivatie kennen we niet. Goddank. Of misschien is dat beangstigend, maar het is ook goddank. Je kunt je iets voorstellen. Denkt u aan de film Sophie's Choice. Hè? Dat is een keuze die je maakt. Dat is een wanhopige keuze. Daar je nooit mee in het reinen kunt komen. Je moet kiezen. Je mag één van je kinderen in leven houden in Auschwitz en de ander niet. En het bestaan is soms dat je voor keuze staat. Dit is heel verschrikkelijk. Ik dank de hemel of de Boeddha dat ik nooit voor zijn keuze gestaan heb. Maar er zijn momenten dat je het niet weet. Heel toevallig stond er, ik zag dat vanmorgen bij de uitvaart, lag even de Volkskrant. Ik weet niet of die hier ook ergens zit, er stond zo'n stukje in van Arnon Grunberg over een bekend geval van als je een wissel over kan halen bij een trein. En je weet als je die kant op gaat, je redt zoveel mensen. En als je die kant, laat je hem opgaan, één mens. Oké, ons hart zegt, laten we zoveel mensen redden. Maar stel dat dat je kind is, die ene. Ja, waar ligt de grens? Wij weten het niet. Niemand weet wat hij zal beslissen. Dat lijkt ook ontreddend, maar het leven brengt situaties mee en keuzes mee waarvan je niet meer weet, is het goed geweest of is het niet goed geweest. En dat je dan daar, en dat is hetzelfde als oorzaak en gevolg, dat daar uiteindelijk een diepe overgave is. Wat het ook is. Dat is wat Shinran ontdekt. Wat ik ook fout gedaan heb. Uiteindelijk is er iets wat dat grenzeloos dieper reikt dan al mijn mislukking. En wij kennen dat in de christelijke traditie in het Westen. Ook vandaag op Goede Vrijdag. De Russische kerk heeft vandaag Goede Vrijdag. Hè? Maar daar is ook een tekst die in het Latijn dan heet O Felix Culpa. O gelukkige schuld. Door de mislukking is het mysterie nog groter geworden. Om het te zeggen, met de woorden van Hisamatsu, juist als hij spreekt over het karma en die zogenaamde ijzeren wetten, hè, eigen schuld, dikke bult, dan zegt hij, compassie en vergeving breekt door alle determinisme heen. Net zo goed als wat Kierkegaard zegt met zijn boek, hè, de moed tot het onmogelijke, God of die diepste grond breekt door alles heen. Dat is wat Shinran ontdekt. Het mysterie wordt groter. En ergens weten wij dat. Ergens weten we dat het veel dieper en ontroerender is. Niet dat ik kan zeggen, het is me gelukt. Ik heb het allemaal goed gedaan, goddank. Maar dat je weet, ik ben aanvaard met alles erbij. He? Geef niet, jongske. Of zoals mijn pleegmoeder dat zei, geef niet, jongske. Of geef niet, meisje. Het is goed. Het is vergeven. Dat is een wonder. En elke religie heeft daar een eigen uitdrukking voor. Het laatste woord is genade of ontferming. Ook over foutieve beslissingen. Ook over verkeerde motivaties. Al zijn ze nog zo erg geweest. En ik zou willen eindigen met een regel uit een gedicht van Eliot. Hè. Maar het is een regel die hij citeert van een mystica uit uit Engeland, Juliana van Norwich, uit de 12e of 13e eeuw. Een vrouw, een leek, die haar hele leven ook heeft moeten worstelen met dat probleem van goed en kwaad en redden en niet redden. Voordat zij ontdekt, van hoe kan het dat er niets uitvalt wat we toch ten diepste willen. Dat alles onvoorwaardelijk goed komt voor iedereen. Niet zo lang geleden moest ik een lezing houden bij Huub Oosterhuis in Amsterdam. Toen vroeg ook iemand, ja, wat verlangt u dan eindelijk? Ik wist het ook niet wat te zeggen. Het enige wat ik kon zeggen, dat alles grenzeloos en onvoorwaardelijk goed komt voor iedereen. Dat is de teksten die wij zingen. Op allerlei manieren. Op allerlei nuances. En zij zegt ergens, als zij zegt, en die ontdekking doet, die diepste ontdekking, all shall be well, and all will be well, dat ging tegen al haar vroegere overtuigingen in. Hè? All will be well, and all manner of things will be well. Alle manieren van zijn. Ze zegt er zelfs bij, ik kende het woord niet, het bestaat geloof ik niet meer in het Hollands of in het Engels, and sin is behovable. En de zonde, de mislukking, de verkeerde motivaties, de verkeerde keuzes, het hoort er allemaal bij. Het mysterie wordt groter. En dan zegt ze er één wonderlijke regel bij, over de motivaties, die eigenlijk dichtkomt bij wat de Hartsoetra zegt, ook de motivatie en die leegte. Ook de motivatie komt uit dat grenzeloos leeg, dan zegt ze, en wat dan gebeurt in dat all shall be well, dat is door de loutering van onze motivaties, die misschien heel verkeerd waren, door de loutering, de zuivering in het diepste van ons smeken. Want ons smeken, ook al zijn onze meditatie goed, ons diepste verlangen, en daar drukken deze teksten ook in, ons diepste verlangen is dat onze motivaties goed zouden zijn en dat wij het goed zouden doen. Als zijn we levensrecht geconfronteerd met dat dat niet zo is. Dat is toch ook, dat vind ik een prachtige regel, door de loutering van de motivaties die we hadden in ons leven en nog hebben, in het diepste van ons smeken. De Dharani die wij zingen, dat is een van de teksten die dat diepste smeken, het diepste uitdrukt. Hè. Kom en luister, spreek en geef mij richting, dat deze bede steeds meer uit het hart mag komen en steeds dieper werken mag. Wij gaan terug in stilte.